microfoon niet gedaan. Hier is dus een tafel voor.
Ik heb het een beetje zo. Goedenavond allemaal. Wat maken jullie me blij dat ik jullie weer zie. Dat geldt ook voor het publiek, het college. Fantastisch dat we weer op deze manier met elkaar kunnen praten. En dat we elkaar af en toe ook gewoon weer eens recht in de ogen kunnen kijken. En dat ik ook gewoon weer eens op tafel kan slaan en zeggen: oh, je bent niet aan de beurt. Hoe vind je dat? Ik daag jullie uit. Helemaal springlevend. Maar goed, even voor vanavond even een aftrap te geven. Wethouder Fors wil graag een korte introductie zo meteen geven. We gaan vrij snel over daarna tot de vragen, zeg maar, die er zijn. En dan worden we doorheen geleid datgene wat geclusterd kan worden door jullie, dat zal ongetwijfeld meteen gebeuren. Want sommige dingen die liggen allemaal zo dicht bij elkaar. Er zitten een paar zaken tussen die eigenlijk op deze avond mogelijkerwijs niet helemaal thuis horen, maar doorgeschoven moeten worden, maar dat melden we dan ook. Kan het wel, dan is het ook goed. Tot een kwartier geleden ging ik er namelijk vanuit dat ik hier maar één wethouder had en twee niet. Dat jullie er niet zouden zijn. Dat was mij medegedeeld, maar nou jullie er wel zijn. Jij weet het maar nooit. Ja, dus we proberen zoveel mogelijk af te handelen. Ik probeer wel een beetje tempo erin te houden. De heer Mulder, gaat uw gang.
Van orde, meneer de voorzitter. Ik weet niet of u het kan vertellen of dat de wethouder kan vertellen, maar ik denk dat het handig is, ook voor de vele luisteraars thuis, om uit te leggen waarom we nu wel fysiek bij elkaar zijn en de vorige punten nog niet. En ik had nog een vraag, maar dat weet ik niet meer. Oh ja, of u en misschien ook of de wethouder kan uitleggen, we hebben twee bijeenkomsten over dit onderwerp. Even uitleggen wat we deze keer gaan doen en wat we dan de volgende keer gaan doen.
Dank u. Om de eerste vraag, de tweede krijgt u zo meteen antwoord van de wethouder. Nou, meneer Genders.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een ordevoorstel, maar ik weet niet hoe dat bij iedereen valt. U zegt de wethouder heeft een korte inleiding. Ik zou er juist op willen aandringen dat de wethouder daar wat meer de tijd voor neemt, zeg maar. Juist om de kaderbrief, zeg maar, die nu voor ligt, om die wat meer duiding te geven. En we hebben natuurlijk een hele trits aan vragen. Ik vraag me af, als we die allemaal gaan doorlopen, hoe laat zijn we dan klaar? Kunnen een aantal dingen misschien ook schriftelijk of in de volgende technische ronde behandeld worden?
Klopt, dus een bus. Klopt als een bus. Maar nog even het eerste wat u aangaf, naar zeg maar het thuisfront toe, oftewel naar de inwoners en iedereen die meekijkt. Het is heel simpel. We hebben zeg maar als presidium, maar ook als raad denk ik gezegd dat dit een dusdanig groot item is, zeg maar rond de tijd waarin we leven en de tijd waar we voor staan met elkaar. Dat het verstandig is om, als dit mogelijk is, om fysiek, zeg maar, met de specialisten dit ook verder uit te diepen en te bekijken in meerdere stappen. Hè. Vanavond doen we één stap, maar er komen er meer. Dus we hebben daar een groot belang aan gehecht om dat op deze manier te doen. Dat wil niet zeggen dat de andere zaken van minder belang zijn. Want ik kan u thuis verzekeren dat de raad staat te trappelen van ongeduld om daar 1 juli eigenlijk zoveel mogelijk weer op deze manier en op een goede en gezonde manier met elkaar verder te gaan, ook ten aanzien van de andere onderwerpen. Maar tot nu toe hebben we voor deze kadernota en alles wat ermee annex is, zeg maar gekozen om het nu op deze manier te doen. En in dit verband kan het ook. We zitten ruim uit elkaar en dat moet in principe mogelijk zijn. Ja? Dan geef ik nu het woord aan de wethouder Vos.
Ja, dank u wel, voorzitter. En even ook een klein stukje in het proces. Als er vragen zijn voor mijn collega's die nu achter mij zitten, waardoor ik me wel gesteund voel, dan zijn dat over het algemeen inhoudelijke vragen, ga ik vanuit. En die zullen dan juist in de ronde van 25 juni zullen die goed aan bod kunnen komen. Nu is het vooral technisch en getallen en cijfers en verhoudingen daarvan. Wat ons betreft, en zo is het ook afgesproken met het presidium, zo hebben wij hem ook beleefd. Ik wil een klein stukje inleiding doen, toch om te zien waar we zitten, waar we staan eigenlijk, als het gaat om financieel. Vanavond zitten we in informatieronde ter voorbereiding voor het voorjaarsdebat. Een extra ronde om inzicht te geven in de cijfers die in de stukken staan. De onzekerheden waar we nog mee moeten werken, maar waarvan we wel al weten dat ze op ons afkomen. U heeft het allemaal in de kranten kunnen lezen. De financiële toekomst. En bijna elke dag zien we wel weer een nieuwe gemeente die het aankondigt. De financiële toekomst ziet er voor de meeste gemeenten en ook voor Leusden, als het zich doorzet, ziet dat er niet rooskleurig uit. Naast andere oorzaken is het nog onzekere effect van de herverdeling gemeentefonds wel een hele belangrijke. Of daardoor, wat voor maatregelen we daardoor zullen moeten gaan nemen, daar hebben we iets over geschreven ook in de kaderbrief, waar we wel al over na moeten denken. Het duurt nog een tijdje, die herverdeling gemeentefonds, maar wij zien hem wel aankomen. We vermoeden wel dat dat niet alles meer kan zoals we dat bij de start van ons college van plan waren. En we vermoeden dat er keuzes zullen gemaakt moeten worden in de ambities. Dat is nodig om financieel solide te blijven met een beperkte ruimte en tegelijkertijd ook de ambities sociaal en duurzaam op het netvlies goed te houden. Daarvoor doen wij in de kaderbrief dus een voorstel, maar de uiteindelijke keuze is natuurlijk aan u, aan de raad. Op verschillende fronten maken wij ons er hard voor om het tij van de herverdeling te keren. Laat dat duidelijk zijn. Wij hebben ons aangesloten bij een P10, we zijn bij de VNG aan het pushen, we pakken onze netwerken provinciaal. En ook daar waar het mogelijk is, pakken wij onze partijstromen om daar duidelijk te maken dat die herverdeling niet zo moet doorgaan zoals die nu op ons af lijkt te komen. Even kijken, dan tot die tijd enerzijds pakken wij dat spoor om duidelijk naar Den Haag te ventileren dat wij graag zien dat het anders gaat worden. En tot die tijd gaan wij uit van een somber scenario waarin we als raad, u als raad keuzes voorleggen in het ambitieniveau. En uiteraard spreken we met u graag op 25 juni daarover. En dat was mijn inleiding. En dan ben ik wel even benieuwd naar het proces, want ik geloof dat we ongeveer 283 vragen hebben ontvangen. En ik ben niet, ik schat in dat we dat niet gaan redden.
Het voordeel is natuurlijk dat u van tevoren die zaak bekeken heeft en van die 225 ze terug kan brengen naar 25. Door ze te clusteren, dan zijn we gewoon een heel eind. Wilt u daar een aftrap voor geven of zegt u van ik wil graag eerst?
Ja.
Wat heeft u het liefst?
Dan wel voor dat met de jaarrekening.
Begin met de jaarrekening. Gaat uw gang. Heer Genders? Nee?
Ja.
Wie? Ja. Boom. Ja.
Dank u voorzitter. Ja, het is een onderwerp waarmee ik begin. Het gaat om de jaarrekening 2019, maar het loopt door naar 2020. Voorjaarsnota en loopt door naar de kaderbrief 2021. De kernvraag is het enthousiasme waarmee wordt gesteld dat het jaar positief wordt afgesloten. Als je naar de exploitatie gaat kijken, klopt dat. Maar als je de balans erbij pakt, dan krijg je een iets ander beeld. En dat is ook mijn vraag aan het college. Als je die twee naast elkaar legt, dat lijkt me verstandig. Dat doet u zelf ook. Als het om 2020 en 2021 en 2030 gaat, hè, want daar gaat het helemaal naartoe. Dan is mijn vraag, er is een relatie tussen wat in de balans opgenomen is aan voorzieningen, aan reserves en aan leningen. Kunt u aangeven op welke manier u technisch, financieel naar die verhoudingen kijkt? Neem even het voorbeeld de Bank Nederlandse Gemeente, want daar zijn we verplicht bij te lenen. Geeft rente toe op een lening die wordt afgesloten. Nou, dan is het een hele mooie overweging om een lening af te sluiten en niet gebruik te maken van je eigen reserves. Nou, wat zijn nou de knoppen waar u als college samen met de ambtenaren aan draait als het gaat om het perspectief waar we zo meteen in 2019, 2020, 2021 mee te maken krijgen? Kunt u daar een toelichting op geven?
Ik zal een poging doen en misschien wijk ik iets af van datgene wat u aan middelen gebruikt, maar ik zal toch een poging doen. En daarvoor gaan we even terug wat mij betreft naar de periode, want de begroting 2019 was de inleiding om uiteindelijk hier bij de jaarrekening van 2019 te staan. En die hebben we eigenlijk zo'n beetje twee jaar geleden zaten we te praten over de begroting. Toen was het nog best wel rooskleurig. Ik neem u nog eventjes mee in de gedachten. In 2018 zag een meicirculaire er heel optimistisch uit. We gingen van start met een mooi coalitieakkoord met allerlei plannen van die aard. En al heel snel bleek er een ontwikkeling te zijn op het gebied van gemeentefonds en allerlei andere tegenvallers die op ons afkwamen. Wij hadden te maken met een begroting en vervolgens een afwijking in een jaarrekening die we constateerden. We hebben vorig jaar hebben we gezien dat we gedurende het jaar flink uit de pas liepen. Toen hebben we u ook gemeld dat we, 1,5 miljoen of 1,7 miljoen aan voorstellen hebben we u gedaan. En daarin hebben we een pakket van maatregelen aangenomen met elkaar om te zorgen dat we op termijn meer gaan naar het solide begroten zoals dat eigenlijk aan ons meegegeven is. Zoveel mogelijk datgene wat je aan structurele kosten hebt, ook structureel in je begroting opnemen en pogen om toch ja, de incidentele uitgaven, om daar goede controle op te houden. Die maatregel van vorig jaar, die 1,5 miljoen, die zal pas resultaat opleveren, denk ik, volgend jaar. Want dan zien we pas of wij dat wat we toen als maatregel hebben ingesteld, dan zien we pas of we dat gehaald hebben. Wij liggen nu, bij de voorjaarsnota, liggen we redelijk op koers als het gaat om inpassing van die maatregelen en wat ermee moest gebeuren. En er zijn een aantal zaken die je in de voorjaarsnota ook hebt kunnen lezen die we nog niet halen. Denk aan de maatregel sociaal domein en bijvoorbeeld het inregelen van die 80.000 bespaard. Of nee, ja, het verdienmodel wat blijkt dat er niet is. Nou, dat zijn zaken die we tegen gaan komen. Ondertussen hebben we wel te maken met de resultaten uit het verleden waarbij we dus jaarrekeningen hadden. Die wel betaald moeten worden. En dat wordt normaal gesproken gedurende het jaar, doe je dat vooral natuurlijk uit de algemene reserve, om daar in ieder geval in eerste instantie mee om te gaan. En er komt een moment in het jaar dat we zeggen van, hey, nu gaan we de reserve, zullen we gewoon weer op orde moeten zetten. Nou, die schuif, die komen we elke keer tegen. Die zien we hier ook. We constateren een algemene reserve die niet voldoet aan de ratio voor de weerstand die we met elkaar hebben afgesproken. En dan moeten we repareren. En ook dat reparatiemodel, daarvan hopen we op termijn dat dat steeds minder gaat worden. Zodat we niet deze moeilijke klussen elke keer moeten gaan doen. Nou, dat is hopelijk een beetje in lijn waar we naartoe moeten. En dan hoop ik dat we in 2030 eigenlijk bijna niet veel meer hoeven af te tikken. Maar ik denk dat dat een beetje utopisch is.
Ja, in de relatie tussen ik maak gebruik van mijn reserves, kan een bestemming of een voorziening zijn, en ik ga lenen. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Ja, het begrip solide financieel huishouden houdt daar niet zo van, zeg ik er meteen maar bij. Structureel inkomsten en structurele uitgaven goed in balans is op termijn toch altijd wel hetgeen wat het beste loont. Dat is in ieder geval het advies van onder meer de accountant die dat vorig jaar meegaf.
Wie verder? De heer Sturkenboom weer?
Ik krijg een antwoord op het aspect lenen. Want dat is toch ook een instrument wat je kunt gebruiken en wilt inzetten?
Ja, nee, dat sluit ik niet uit. Nee, dat klopt. Lenen kan, ja.
Wanneer ga je gebruik maken van je reserves? Wanneer ga je lenen?
Ja, wat ons betreft, ik meen toch het antwoord al gegeven te hebben. Als wij het kunnen voorzien, als we kunnen reserveren, als wij zaken aanzien komen, dan gaan wij daar op voorsorteren. En soms komt het voor dat je gaat lenen, en dat zijn met name bijvoorbeeld die grote investeringen, neem voor de scholen, daar hebben we leningen voor aangetrokken. Ja, dat kan een keuze zijn, maar dan moet je wel je realiseren dat je daar structurele kosten uiteindelijk mee krijgt.
Maar die hou ik even vast als we over grote investeringen gaan hebben.
Heer Van der Brink.
Dank u, voorzitter. Ja, even een vraag. We hebben net al gezegd over het resultaat van de jaarrekening, 1,6 miljoen. Hè? Dat wordt eigenlijk ook in de krant uitgepakt. Leusden heeft 1,6 miljoen over. En dan vind ik het altijd moeilijk, want eigenlijk moet je tegen onze bewoners zeggen, inwoners zeggen, nee, we komen 2,7 miljoen tekort. Maar doordat we reserves hebben ingezet en zoveel hebben ingezet, dat we nu 1,6 miljoen over hebben. Maar nu krijgt de inwoner van Leusden mee van, hey, Leusden zit nog steeds goed bij kas. Ze houden zelfs geld over. En ik zou toch willen vragen om daar vooral in de communicatie meer aan te geven dat we geen geld overhouden, maar tekort komen.
Is dat een vraag aan de wethouder of een constatering?
Nou, het is een advies en een vraag van, zou dat kunnen? Is die dat met me eens?
Ja.
Dat...
Ik zal snel antwoorden, hè, want we hebben er weinig tijd. Nee, maar ik deel uw mening. Ik denk dat we daar voorzichtig in moeten zijn. En ik denk eigenlijk als je goed de jaarresultaat ziet, dan is denk ik de onderste bullet het meest van belang. Die 165.000 euro waar het dan over gaat. Dat is toch een heel ander bedrag dan die 1,6 miljoen.
Heer Kramer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn dank voor alle stukken die wij hebben gekregen. Kost me dan nogal wat weekenden en nachten om dat allemaal door te spitten. Dank daarvoor, heren en dames. Ik zie ook kijken even naar de ambtenaren, want die zijn er natuurlijk ook debat aan. Ik heb een korte vraag over, zijn een aantal projecten niet besteed in het afgelopen jaar, 2019. Dat betreft een bedrag van €523.000. Nou is mijn vraag eigenlijk heel simpel, die vraag heb ik ook gesteld schriftelijk. Welke projecten zijn dat? Kunnen er ook een aantal projecten zijn die je denkt van gezien de hele financiële situatie die we nu in bevinden, kunnen die worden uitgesteld? En wat zijn er voor projecten? Want het is nogal een behoorlijk bedrag, een 500.000.
Die bedragen die, waar u aan refereert, die zijn in een tabel weergegeven. Ik weet niet exact welke pagina, maar jullie hebben hem al opengeslagen, denk ik. Pagina 10. Daar staat het uitgewerkt. En wij gaan zonder tegenbericht gaan wij aan de slag met datgene wat u ons middels een begroting hebt opgedragen.
Heer Mulder, gaat u gang.
Dank u wel. Ik ben een van de mensen die veel vragen heeft ingediend en waarvan ik hoop dat ze niet vanavond allemaal beantwoord worden. ik doe de suggestie om het merendeel van deze vragen even kort schriftelijk te beantwoorden. Wat mij betreft zou dat fijn zijn. Twee vraagjes wil ik wel vast hopen dat u er vanavond op ingaat. Dat is mijn vraag over het ondermijningsbeleid en het onderzoek van de woningzoekenden nog met de raad gedeeld wordt. En in aansluiting op uw verhaal van daarnet was ik toch wel benieuwd naar, ik heb u opeens horen zeggen over meer solide begroten. En toen zat ik te denken van ja, u loopt ook langer mee. We begroten altijd volgens mij solide hier, tenminste voor zover ik weet. Maar ik zie wel dat de dat we lopend jaar steeds vaker meer moeten bijplussen. Als je dat in de loop der jaren bekijkt, hoe komt dat en wat zou de oplossing daarvoor zijn?
Wethouder.
Die schriftelijke, dat lijkt me een goed idee. Heb ik ze niet allemaal genoteerd, even denken.
Kunt u zo meteen nog wel aangeven wanneer dat dan gebeurt?
Ja, het zijn er nogal wat, dus ik geef me even. Voor de informatieronde, dat is over 2 weken, dan hopen we ze bij u te hebben.
Dank u.
Dan ben ik gewoon alle vragen kwijt. Die twee onderzoeken, dat zijn typisch vragen die denk ik de portefeuillehouder goed met u kan beantwoorden. Dus die heb ik vanavond helaas niet, maar die zou ik dan even de 25e stellen. En de andere dacht ik net toch redelijk in een breder perspectief redelijk beantwoord te hebben. Dat we diverse ontwikkelingen op ons af hebben gekregen. En ik herinner me in de tijd dat ik meeliep, begon in 2010 als gemeenteraadslid. Toen waren de zaken redelijk in balans. Daarna begon het schatkistbankieren, waardoor we verplicht waren om geld bij de overheid te storten. Waardoor wij niet meer met de rendementen van ons vermogen mooie dingen konden doen. Dat was een signaal om te gaan investeren in onze gemeente. En zijn de zaken verder gelopen. Dus ik ben het met u eens hoor. We kijken zorgvuldig naar onze financiën. Maar er zijn een aantal van die ontwikkelingen in het verleden geweest waardoor dit soort schuiven zijn ontstaan. Zoals ik net beschrijf.
Heer Mulder.
Maar het mooie van ons financiële systeem, ons planning en controlcyclus, is dat het een dekkend systeem is. Dat we zeggen, we ramen kosten en we kijken naar risico's. Waar gaat het dan mis?
Bijvoorbeeld bij het sociaal domein, wat ineens als thema op ons afgekomen is, waarin we zien dat we van de Rijksoverheid een taak op ons af hebben gekregen, maar dat we die absoluut met onvoldoende budget op ons af hebben gekregen.
Maar bedoelt u dan te zeggen dat we de risico's ook niet goed hebben ingeschat in onze risicomonitor?
Zover wil ik niet gaan. Ik denk dat je op dat moment dat je de risico's inschat, dat daar een hele goede overweging aan de grondslag ligt. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal zo uitpakt zoals je het in een risico ook opneemt.
Maar waar ik naartoe wil is dat we natuurlijk die risicomonitor niet voor niets hebben. Die hebben we omdat we daar gelden voor reserveren. En dan denk ik van, waar gaat het dan mis?
wethouder?
Ja, ja dan blijf ik toch. Het blijft een risico waar je een inschatting voor doet. En het kan soms anders uitpakken. En ik denk dat u zelf meegekregen hebt het sociaal domein. Daar zijn we jaar op jaar worden we verrast door datgene wat op ons afkwam.
Heer Sturkenboom.
Ja, eigenlijk wel aanvullend, want ik heb hier de monitor bezuinigingen en ik heb hier de risicomonitor. Ja, ik heb alles maar uitgeprint, want het was zoveel. Ik dacht, dan heb ik het voor mijn ogen. En dan heb ik wel in de lijn van collega Mulder een vergelijkbare vraag. Want de inschattingen die zowel ten aanzien van de bezuinigingsmaatregelen als ten aanzien van de risicomonitor worden gedaan, die zijn zacht. En ik snap dat op dit moment niet meer te zeggen is dan wat hier gezegd wordt. Maar als ik naar de bezuinigingsmaatregelen en ga kijken wat u daarop voorspelt, nou dan heb ik niet de indruk dat we dat gaan redden, zeg ik maar even simpel. En dat is denk ik de vraag van de heer Mulder. Hoe kunnen we dat wat harder en wat concreter met elkaar maken? En dan kom ik straks al op de risicomonitor, want dat is helemaal onvoorspelbaar.
Ik ga hem pogen te duiden. U wilt meer naar de risico's die we nu eigenlijk in beeld brengen en hoe we daarmee omgaan. Daar wilt u naartoe, als ik hem goed begrijp. De risico's die we op ons af zien komen zijn, enerzijds laat ik vooral de twee uitpikken. Corona en het gemeentefonds. Corona, daarvan is het risico, zoals die beschreven staat, nou om en nabij de 1 miljoen incidenteel in ieder geval. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de Rijksoverheid zegt daar tegenover wel met hele stevige woorden van nou dat gaan we compenseren. Nu we wat nader het hemd bij de broek komt, dan zien we toch zo ongeveer wel dat de Rijksoverheid daar iets genuanceerder mee omgaat. Dus het is moeilijk in te schatten. Wij zeggen in ieder geval, dit zijn de kosten die er op ons afkomen. We weten dus niet wat we van de Rijksoverheid terugkrijgen. Ik denk een reëel deel, zeg het maar, dat is nou typisch zo'n risico. De andere, het herrijking gemeentefonds, ik constateer dat ongeveer 300 gemeenten er op dezelfde manier voor staan als dat wij ervoor staan. En kan me bijna niet voorstellen dat een minister en een Tweede Kamer ongevoelig zijn voor 300 gemeenten die straks misschien gewoon bij de provincie moeten aantekenen van nou alsjeblieft, hier heb ik mijn boekhouding, doe het maar. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus ik heb er toch... Ik ga er keihard mijn best voor doen. Met iedereen om ons heen doen we dat om dat toch bij de Rijksoverheid aan te kaarten. En ik vind het ook te vroeg daarom om nu te zeggen dat dit ook echt een effect zal zijn wat op de lange termijn, overigens pas in 2022, op ons af gaat komen. En daar gaat hij in 2022 ook nog getrapt, gefaseerd gaat hij op ons afkomen. Dus ik denk dat het als het gaat om het inzetten of het anticiperen op die risico, dat het goed is om daar zo rond december, dan weten we als het goed is wat de effecten zijn van de herverdeling gemeentefonds. En dat wij in ieder geval hier in de organisatie al vroegtijdig en misschien al eerder daarop gaan anticiperen, zodat we zo snel mogelijk, nadat die effecten duidelijk zijn, met u aan de slag kunnen om te kijken waar gaat het kader voor volgend jaar naartoe. Ik denk dat we daar niet mee moeten wachten, tenminste dat proef ik ook uit uw toon, dat we niet moeten wachten tot, wat is het nu, juni volgend jaar. Nee, wat mij betreft gaan we dat eerder in het jaar, gaan we u al meenemen. En ik kan me voorstellen dat we daar een proces van maken hoe we daar naartoe gaan.
Meneer Sturkenboom.
Dat zijn die risico's, hè? Maar ik heb het ook over de maatregelen die desleuzends zijn. Organisatieontwikkeling, extra projectmanagement wat we hebben aangesteld, LARIX, eventuele onderwerpen als de brandweerkazerne die om een investering gaat vragen, de Korf, ik noem het onderwerp maar, dan hebben we die ook gelijk genoemd. Want die zitten wel in de korte termijn maatregelen en als we dan doorlopen naar december, dan kunnen we niet meer terug naar vandaag. En daar is het zoeken naar. En ik weet niet of u daar antwoord op kunt geven. Zouden we niet vandaag ook naar dat soort maatregelen moeten kijken?
Wij hebben ook geworsteld en gestoeid met die vraagstukken. Wij hebben daarvan aangegeven, wat ons betreft gaan we het coalitieakkoord zoveel mogelijk ook doorzetten. Maar we hebben oog voor de werkelijkheid van de toekomst die op ons afkomt. En ik ben blij dat u deze thema's noemt. En ik hoop dat u goed beseft dat die afweging goed gemaakt wordt op het moment dat we naar de begroting toe gaan. Bij de kader kan het ons goed helpen om van de Raad duiding te krijgen welke van die thema's die we daarin benoemen. Hè, dat we die, dat we daar een goed beeld krijgen van waar wil deze Raad naartoe met die specifieke thema's. Een ander element waar u aan refereert, organisatieontwikkeling en de stappen die we vorig jaar hebben genomen. Ja, die zijn in gang gezet en die helpen ons hopelijk om... juist ook als organisatie zoveel mogelijk toe te werken naar datgene wat op ons afkomt. Maar als ik me niet vergis, die 8 onderwerpen, waaronder meer ook die 2 die u nu benoemt. Ja, ik zou zeggen, kijk daar kritisch naar en heb het gesprek goed met elkaar erover.
Heer Kramer.
Ja, eigenlijk aanvullend wat de heer Sturkboom zegt. Als ik kijk naar de kaderbrief 2021, dan is het geschreven met een wetenschap die we nu hebben. We moeten daar een besluit over nemen. En u geeft net al aan, er zijn een aantal onzekere factoren te noemen. Nou zou ik willen zien eigenlijk, naast de kaderbrief, eigenlijk een overzicht of een korte notitie van, als we niks doen, het Rijk doet niks, we hebben niks van de herrijking gemeentefonds, wat is dan onze begrotingspositie? Houden we over, houden we tekort, hoeveel is dat? Gaan we uit van 50% vergoeding van het Rijk, wat wordt dan onze begrotingspositie? Want dan heb je een beeld waar we over praten. Want ik heb het idee dat dit een kaderbrief is, en zit eigenlijk in, ik noem het een crisisnota, ik heb er eigenlijk geen bal aan. Want in feite zitten er nog veel te veel onzekerheden in. En ik zou graag willen zien dat u die onzekerheden gaat benoemen en laat zien hoe dat eruit pakt. Positief, negatief of middelmatig. Ja, maar dat wil ik zien.
Ja, ik denk dat we dat juist ook hebben benoemd en heel goed hebben laten zien door 4 scenario's aan u voor te leggen waar wij mee aan de slag gegaan zijn. Als het gaat om de keuze die wij voorleggen, hè, de variant 2, daarvan zeggen wij al van nou, het is nu te vroeg om te zeggen dat we dit structureel in kunnen boeken. Daar waar wij zeggen van nou dit vinden wij belangrijk, daar pakken we in ieder geval 2 jaar incidenteel. En sommige zeggen we van helemaal incidenteel of een aantal zeggen we al van nou misschien moet je daar maar eens overwegen om daarmee te stoppen. Ik denk, kijk daar kritisch naar en dan komen we een heel eind.
Ja, ik bedoel niet zozeer die scenario, die is duidelijk. Daar maak je een keuze in van wat het wordt, 1, 2, 3, 4 en je gaat hem mixen. Maar dat heeft nog niks te maken met de miljoenen tekorten die we dan krijgen. Dit gaat om besluitvorming ten aanzien van de CUP of je dit gaat invullen, ja of nee. Het gaat mij meer om een algemene beeld. Wat als de Rijksoverheid niks doet, wat als het gemeentefonds enzovoort enzovoort. Want die scenario's is helder. Maar het is altijd nog steeds een keuze binnen de marge van onze begroting die we dan sluitend krijgen. En dat is ons werk, dat doen we goed, daar zijn we heel trots op. Maar wat als dat niet gebeurt? Nee, want die scenario's die zijn helder, maar het gaat mij om de risico's, want die zitten daar eigenlijk niet in.
Nee, maar
ogenblikje, kunt u het meer concretiseren? Is het een vraag van iets wat u wil hebben? Dat is meer dan nu alleen een antwoord, hè?
Ja, maar ik wil meer weten, ja.
Dan schetsen wij dus het perspectief. Dat dit eraan komt en de herijking gemeentefonds wordt pas effectief vanaf 2022. We hebben dan nog een jaar te gaan. Aankomend jaar kunnen wij u meenemen in die ontwikkelingen. Dat doen we vroegtijdig. En zoals het nu gecommuniceerd wordt, wordt die ook gefaseerd ingevoerd. Dus die bedragen die nu gecommuniceerd worden, die komen niet in 1 trap op ons af, maar meerdere trappen. En dat geeft dus... ook tijd om niet nu als een paniekerige te reageren, maar wel gewoon te kijken. Hey, er komt een donderwolk aan. Gaan we gewoon vrolijk in de zon doorlopen of wordt het tijd om toch maar eens een paraplu te kopen?
Kunt u zich vinden met dit antwoord?
Ja, laten we het maar doen, ja.
Oké. Heer Van der Brink.
Dank u, voorzitter. Even 2 vragen. U had het net over de coronamaatregelen waar een impactanalyse op losgelaten is. Bij het grondbedrijf wordt ook gesproken over corona. Dat zou gevolgen hebben, daarvoor reserveert u zelfs een bedrag. Is daar iets duidelijkheid over te geven? Van waar denkt u dan aan? Een andere vraag is, we hebben nu al die cijfers gezien, ook voor de toekomst. Daar zit natuurlijk niet de meicirculaire in, want daarvoor was dit allemaal te vroeg. Kunt u iets over zeggen hoe de meicirculaire uitgepakt heeft voor de gemeente Leusden?
Wethouder?
Ja, corona in het grondbedrijf is een lastige. Ook moeilijk te duiden, de onzekere factor. Wie had bijvoorbeeld verwacht dat de beurzen weer als een gek zouden stijgen na die diepe daling? Zien we met de grondprijzen en de grondexploitaties, zien we eigenlijk dat het op dit moment redelijk stabiel blijft. Maar we horen allemaal de klappen voor onder meer bedrijven die komen in het najaar. Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat dat iets bijvoorbeeld goed gaat doen met de grond- en de stenenprijzen. En daarvoor hebben we nu dus de maatregel genomen om te zorgen dat financieel op orde is. Dan de meicirculaire, daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Ik heb eigenlijk nog niet een analyse ontvangen die maakt dat ik moest schrikken. Laat ik hem dan zo stellen. Ik geloof niet op dit moment dat daar hele bijzondere dingen aan zitten te komen. Ik kijk even. Ik zie een ontkennende bevestiging.
Dat betekent dus dat er geen echt fluctuatie in zit in het bedrag wat wij van het Rijk gaan krijgen. Zowel niet naar boven als naar beneden.
In de meicirculaire was wel het gemeentefonds bevroren.
Ja.
In de meisje, het accres is voor de komende 2 jaar bevroren. Dat betekent dat stabiel blijft, dat het niet trap op trap af systematiek gaat zijn.
Heer Genders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik op deze vraag eigenlijk liever een technische beantwoording, misschien wel een ambtelijke beantwoording zou willen zien. Want we hebben, zeg maar, als we de scenario's lezen die ons gepresenteerd worden, dan zijn die relatief nuances. Terwijl de risico's die we op ons af zien komen, zeg maar de donderwolk die eraan komt, we weten dat we nat gaan worden. Als we ook maar een kwart meenemen van het risico wat ons gaat overkomen, hetzij over 2 jaar bij het gemeentefonds, hetzij een heel beperkt deel van het coronarisico, waarvan de kans wel groot is dat we niet alles goed gaan krijgen. Hoe kijkt de risicomanager daar tegenaan als we dat mee gaan nemen? Moeten we ons niet, is dat juist niet, zeg maar, geeft dat niet urgentie om ons nu te gaan voorbereiden op die donderwolken die gaan komen? Omdat ik namelijk ook het perspectief voor me zie van een onweer die ons dan volgend jaar gaat overkomen en die ons dan heel erg rauw bedak gaat komen. Kunnen we dat niet wat minder rauw laten worden?
De risicomanager komt eraan.
Vanuit de organisatie wordt eigenlijk aangegeven, dit is nou typisch iets wat wellicht wat meer de politieke karakter heeft natuurlijk. Misschien tillen na 25 juni. Dat is wat lastig deze.
Ja, ik zou hem toch juist technisch willen stellen, die vraag. Want als je puur kijkt naar kans maal gevolg.
Neem even de microfoon. Ik vind het prima dat het door elkaar loopt, want jullie zitten er toch. Kunnen we hier een antwoord op geven?
Ja.
Doe dat maar eventjes. Want anders blijft het gewoon hangen en dan komen we ook niet verder. Gaat uw gang.
Corona en herijking. Die verschillen nogal, want corona zou waarschijnlijk gewoon incidenteel bekostigd moeten worden op korte termijn. Dus dat zal gewoon van de reserve af moeten. En de herijking heeft natuurlijk een structureel karakter. En dat ligt in de lijn van het advies om een kerntakendiscussie, hoe je het ook noemt, te starten. Om echt te kijken, op welke dossiers kunnen we structurele kosten laten afnemen. En daar zullen ook strategische vraagstukken in voorbij komen. En daar hebben we... Dat gaan we niet in een halfjaartje oplossen. Dat gaat wel langer duren om daar vorm aan te geven. Dus dat is een verschil. Corona is gewoon, wordt incidenteel. En we hebben nog wat achter de hand. Dus.
Heer Sturkenboom.
Ik sluit aan bij de vorige twee collega's. Eigenlijk is onze vraag, als we nou doorlopen naar de zomer, december, krijgen we dan niet spijt dat we niet op dit moment wat met meer informatie en wellicht met wat meer aannames nu al maatregelen zouden moeten gaan bespreken. Omdat we straks met de kennis van dan liever dat vandaag hadden uitgezet dan in december. Ik weet niet of ik me goed uitdruk. Maar...
Ja, dat is best een ideale situatie die je voorstelt. Dat zou mooi zijn als dat zou kunnen, nu al. Maar ik denk dat zo'n voorbereiding zorgvuldig moet gebeuren. En dat heeft ook wel even tijd nodig. Dus ja.
Maar we hebben het over crisis, hè?
Ja.
Dus we in tijden van crisis zul je op basis van beperkte informatie of calculaties een maatregel moeten nemen. Je
maar kunt goed, niet dat wachten. Doet zich pas voor in 2022.
Nee, dat ben ik niet met u eens.
Jawel, de herijking, die effecten komen pas in 2022. Het voorstel is om na het zomerreces met een procesaanpak te komen waarin u meegenomen wordt van hoe gaan we dat doen met elkaar. En dat, hoe ziet dat eruit? Ja, er komt ook gewoon een inventarisatie van dossiers waar nader onderzoek op gedaan moet worden. En waar dan op een gegeven moment keuzes in gemaakt moeten gaan worden. Dat is een soort logische volgorde. En ik verwacht dat we in februari, maart daar al serieuze stappen in moeten nemen binnen de Raad. Zodat we voorbereid zijn voor de kaderbrief voor 2022.
Heer Genders.
En ik weet niet of het goed is om al volgende maand er allerlei gesprekken over te hebben. Want het is nog best wel vers allemaal.
Sorry voorzitter, maar volgens mij is dat niet de vraag. Want u probeert de vraag inhoudelijk te beantwoorden of het proces te duiden. Maar dat is niet wat ik van u vraag. De vraag is meer van, is het op dit moment, moeten we zeg maar aan de rem gaan trekken of niet? Vanuit risicoperspectief moeten we zeggen van, we willen die discussie gaan starten. En dan wat er vervolgens, hoe lang dat vervolgens duurt, ja, dat is dan de vervolgvraag. Maar is er vanuit het risicoperspectief, hoe hoog is de urgentie nu?
De urgentie is hoog en je moet aan de rem gaan trekken.
Kijk.
En het college heeft er ook afspraken over gemaakt. Kan je misschien ook toelichten, Wim?
Dank u wel.
Maar dat bij besluitvorming, als er besluiten komen waarbij de dekking uit de reserves moet, dat daar in principe negatief op besloten wordt. Dus, tot de kentakendiscussie natuurlijk van start gaat.
Heer Kramer.
Ja, aanvullend. Kijk, we hadden twee zaken, coronacrisis en het gemeenteherrijkingsfonds. Ik wil me even beperken tot de coronacrisis. Wat zijn wij als gemeente nu kwijt dit jaar aan die coronacrisis extra? Dus los van de hele begroting. Ja, is dat zo? Wordt het meer? Want dat is de vraag die we stellen. Is het 1 miljoen? Wordt het 8 ton? Wordt het 1,5 miljoen? Want dan weten we iets meer, want dan moeten we bijsturen. En dan kunnen we weten waar we aan toe zijn. En als het allemaal vaag blijft, dan zitten we straks voor de...
Ja, nou daar kan ik me iets over duiden. Toevallig heb ik zelf die analyse gedaan. Wat jullie hebben gekregen is van 30 april. En we zijn nu bijna 6 weken verder. En het is best per dag verschilderd. We zitten in een hele andere tijd weer met 1,5 meter economie. In de bijlage die ik ontvangen staan cijfers. Daar zie je een bedrag genoemd van 9,5 ton. Waarvan ongeveer 3 ton niet beïnvloedbaar is. En de andere 2/3 wel. Dan kunnen we dus als organisatie keuzes in maken. Dus die 6 ton is best wel beïnvloedbaar. Die kan ik zeggen, doe ik niet. Ik ga minder ondersteuning geven. Ik ga niet extra middelen aanschaffen voor de medewerkers. Ze moeten maar doen wat ze nu hebben als voorbeeld. Dus daar zit echt wel behoorlijk wisselgeld. Toevallig heb ik vandaag afgerond voor een andere gemeente. Daar leer je weer van. Dus deze analyse is weer toe aan de actualisatie. Dus ik stel ook voor om die ook binnenkort voor lust te actualiseren. En mijn verwachting is dat het bedrag dan wat lager wordt. Ik verwacht zeker niet dat het 1,5 miljoen wordt. Nee, één dat het minder wordt.
Als we het een beetje mogen samenvatten, want dit kunnen we lang volhouden zo natuurlijk. Het is een technische vraag waar jullie stellen. Dus niet een politieke. Ik denk dat er ook een mooi technisch antwoord in de breedte op is gekomen. Zo van, niet morgen, maar we moeten wel tempo maken. Vertaal ik het eventjes. hoe heet het, dus u heeft daar nou een beetje een beeld van. En dan stel ik toch voor dat als u dat technische deel even meeneemt en dat straks politiek wil maken, dan vind ik dat prima. Want uiteindelijk moet het daar wegkomen natuurlijk. Ja? Gaat u?
En dan heb ik toch nog één technische aanvulling. Meer feitelijke vraag. Van, heeft u ook gekeken in hoeverre zeg maar, de gemeente zelf, zeg maar, je ziet dat flexibiliteit het toverwoord is bij al onze ondernemers en sportverenigingen, et cetera. Heeft de gemeente ook naar zichzelf gekeken om te kijken wat de opties zijn zeg maar, om zelf flexibel te acteren op de risico's die op ons afkomen?
Welke risico's ziet u dan voor u?
Nou ja, je ziet dat een aantal processen, zoals de omgevingswet, de vertraging gaat, dat andere dingen weer meer inspanning kosten, dat dingen parallel lopen of minder parallel gaan lopen.
Nou, wat ik van de omgevingswet weet, is dat het proces gewoon doorloopt, want hij moet toch geïmplementeerd worden en dan gaat een keer van start. Maar dat is even uit de mijn dossier, zou ik maar zeggen. En voor de corona-analyse hebben we gewoon echt gekeken van wat zijn processen die niet lopen, zoals in sociaal domein, komen we daar inhalen effecten. En is daar dan extra capaciteit voor nodig?
Ja, er is dus nog niet
maar dat is misschien denk ik niet je vraag. Maar
er is nog niet gekeken, want er wordt wel gekeken naar hoe kunnen we het Rijk bewegen tot het doen van meer uitkering. Maar we hebben nog niet gekeken van wat kunnen we zelf doen als we nou op een gegeven moment zeg maar, die taakstelling toch op te lossen hebben. Dat heb je zeg maar die kerntaken discussie voor nodig.
Ja, we hebben het nu niet meer over corona.
Nee, over totaal aan wat we straks bij de begroting gaan tegenkomen.
Ja. Nou, dat proces moet nog opgestart worden. Ja.
Van der Brink?
Ja, wel over corona, hè? Die impactanalyse. Zijn er eigenlijk ook minder uitgaven geweest door corona? En zijn dat uitgaven minder die niet straks ingehaald moeten worden, maar dat dus in feite verlaagde kosten zijn dit jaar voor de hele gemeente?
Een klein beetje. Bij het leerlingenvervoer. Daar hebben we 2 maanden 20% bespaard. Niet heel veel, maar ja, klopt. En voor de ouderenvervoer, dat loopt dan nog door, hè? Maar dan hebben we het risico dat het straks misschien verdubbelt. Dat is nog onduidelijk wat daar.
Dat zit in die impactanalyse al.
Ja.
Sturkeban.
Ik krijg net appies door van collega's die zeggen ja, maar de zon schijnt toch ook wel een beetje hoor. Dus het zijn niet alleen donkere wolken. Dus waarvan akte? Nee, nogmaals, we hebben corona, we hebben het gemeentefonds, dat zijn de grote ontwikkelingen. Maar we hebben ook de kleinere ontwikkelingen en daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. In het najaar hebben we een aantal maatregelen genomen en toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, hebben we ook om gevraagd. Kunt u in het voorjaar terugkomen als het gaat om de maatregelen die toen zijn genomen en met name het effect op onze inwoners als het gaat om de lasten die zij krijgen en met name de inwoners die het niet zo breed hebben? Dat was toen een vraag en die komt nu eigenlijk door die grote bewegingen waar we het steeds over hebben, komt die niet goed terug uit de verf. En ik ben benieuwd of we daar nu of over 2 weken ook op inkomen kunnen gaan.
Wethouder.
Ja, ik probeer hem even verder te duiden. Ik ga even proberen een antwoord te formuleren en dan hoor ik graag of dat hetgeen is wat waar u naar op zoek bent. Als het gaat om de lasten, neem even de GBLT-lasten die opgelegd zijn. Daar volgens mij het aantal bezwaren valt mee. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen er geen bezwaar tegen hebben. Dus ik wil dat wel duidelijk hebben. Maar het aantal klachten valt volgens mij ook heel behoorlijk mee.
Ja, maar dat is voor mij niet de graadmeter. De graadmeter is met name mensen die in posities zitten die het niet zo breed hebben. En vaak ook door de corona en werkloosheid en et cetera worden geraakt. Daar ben ik benieuwd naar of de maatregelen die we in het najaar hebben afgesproken, namelijk verhoging van de WOZ, maatregelen, andere belastingsmaatregelen, want die landen bij die mensen. Ik ben benieuwd of we daar uiteindelijk ook over na kunnen denken.
Lastig. Eén ding dat we wel heel snel ingesteld hebben is de mogelijkheid. Die hebben we bij GBLT gevraagd om in ieder geval uitstel te verlenen. En als je ziet de hoeveelheid momenten van uitstel, dan valt het eigenlijk alleszins mee. Ik geloof dat iets van 5, ja, het zijn er altijd 50 te veel hoor, maar ongeveer 50 verzoeken tot uitstel zijn er geweest.
Ik denk nog even aan een berekening die een voormalig collega van ons heeft gemaakt van de ChristenUnie, die is nu weg. Maar die had hele harde cijfers over de lasten die inwoners kregen door de maatregelen die we in het najaar met elkaar hebben moeten nemen. En daar heb ik het over. Daar zouden we in het voorjaar op terugkomen. En die raken natuurlijk een beetje op de achtergrond nu vanwege al die grote ontwikkelingen. En die donkere wolken waar we nog even goed over moeten nadenken.
Ja.
Maar ik kijk ook naar het effect. Hè? Volgens mij is dat dezelfde groep van inwoners van Leusden die ook door corona of door werkloosheid of door, nou, doordat ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden geraakt. En ik probeer ook in de grote discussie die we hebben ook rekening te houden met wat er met hen gebeurt.
Maar als we dat nu even als constatering mogen nemen dat u daar rekening mee wil houden, dan parkeren we hem even, want anders komen we hier niet uit. Ik zit ook even naar de tijd te kijken. De heer Mulder wil zo meteen eerst nog eventjes. Kunnen jullie even je highlights pakken, zeg maar, waar je het zeker over wil hebben, in de vraagstellingen die er nu aankomen en de dwaalsporen een beetje minder. De heer Mulder graag.
Nou, ik was wat in verwarring, want ik zat nog steeds volgens mij met de jaarrekening voor mijn neus, maar... Ik had in ieder geval nog een technische vraag. En die gaat dan inmiddels over de voorjaarsnota. En dan wil ik ook nog wat over de kadernota vragen. Bij de voorjaarsnota staat over het, hoe heet dat ding? Het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is genormeerd op 10%. Ik had de vraag schriftelijk ook al gesteld. En volgens mij is voor het eerst in mijn korte carrière hier is het risico op hoog geschat dan 10%. Moeten we dan niet dat hoogste percentage aanhouden?
Ja, die berekening van de hoge bedrag, 4,9 miljoen, dat is het worst case scenario. Maar wij gaan uit van het midden scenario. En dat ligt wel onder de 10% norm. Okay, dus.
Heer Van der Brink.
Ja, technisch een paar dingen. Over de voorjaarsnota, maar daar heb ik ook al over gebeld met een van uw collega's, tenminste een ambtenaar. Van de staatjes die overal staan, bijvoorbeeld bij alle domeinen. Wat de begroting was 2023, volgens mij moet het 2020-2024 zijn. Daar staan de bedragen eerst positief en daar staat de mutatie voorjaarsnota negatief, waardoor het saldo van de begroting verlaagd wordt. Dus we maken meer kosten, maar het saldo gaat naar beneden van de begroting. Dat betekent dat de minnetjes allemaal vergeten zijn in de cijfertjes daarboven. Want als je meer kosten maakt, dan gaat de begroting omhoog. En niet naar beneden. Dat gaat in alle domeinen en gaat ook in hoofdstuk HH helemaal fout. Dus ik zou graag willen dat dat aangepast wordt, dat die cijfers kloppen. Want als we bijvoorbeeld bij het domein kijken, daar staat dan de begroting met vastgestelde wijzigingen op 4.319.000. Er komt 160.000 euro bij aan kosten en dan blijkt ineens de begroting 4.159.000 te zijn. Maar die moet eigenlijk 320.000 hoger zijn nog. Dan dat hier staat.
Meneer Van der Brink.
Dus dat is één?
Even, nou, ik wil even weten of dit een vraag is, dan wel een opdracht. Want u doet twee dingen tegelijk.
Ja, dit is
en u geeft een samenvatting, dus misschien kunt u concreet maken wat u wilt.
Nou, graag dat zowel bij de domeinenstaatjes als in hoofdstuk H deze cijfers allemaal gecorrigeerd worden.
Ja, er is inderdaad dit keer wat misgegaan met die getallen in die... In die domeinen. En die moeten omgekeerd. Dus dat gaan we herstellen.
Goed. Ja. En heel goed. Twee, dat was bij de kaderbrief. In de kaderbrief staat bij de financiële doorberekening ook een staatje. Waarin staat najaarsnota, dan besluit organisatieontwikkeling. En dan staat er een startpositie voor de voorjaarsnota. Als je dat optelt, 20 tot en met 24, dan kloppen die cijfers niet. En waarom kloppen ze niet? Omdat u een regeltje vergeten bent, de structurele gevolgen najaarsnota 2019 in te voeren in dat bovenste kopje. Wat overigens wel goed staat in de voorjaarsnota, want daar staat datzelfde staatje ongeveer, tenminste bij B, en dan klopt die wel.
Dus ja, klopt, die tabel klopt niet. Dus. moet hersteld worden.
Dat waren technische zaken die sowieso niet klopten, inderdaad.
Heel mooi. Heer Genders?
Mag het over de kaderbrief zijn, toch?
Tuurlijk.
Ja, ik wil even terugkomen. Ik hoorde net een uitstekend ambtelijk advies ten aanzien van de structurele uitgaven. Maar ik zou die toch eventjes ook bij de wethouder willen neerleggen. Maar kunt u toezeggen dat u die structurele uitgaven even op hold zet? Noem het zeg maar even de financiële lockdown, totdat we die kerntakendiscussie hebben. En we hebben ik heb een goed antwoord gekregen ten aanzien van de urgentie. En wij als raadslid brengt dat ook bij mij de urgentie op. En eigenlijk direct de vraag, wat kan ik als raadslid nu doen? Welke knoppen kan ik nu op dit moment draaien?
Wie wilt u dat antwoord?
Van de wethouder, alstublieft.
Ja, nou, die eerste vraag, dat zou ik graag dat u die dan op 25 juni nog een keer herhaalt. Want ja, ik ben slechts één radartje in dat college.
Tweede vraag.
Heer Kramer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een technische vraag. Hoe zit het nou met de rekenrente? Welke rekenrente wordt nu gehanteerd? Is dat nul?
Ik ga te hard, kennelijk.
Oh, u gaat te hard?
Tweede vraag.
Dat is de eerste keer dan.
Sorry, bedoel je dat ik mijn tweede vraag ook op 25 juni moet stellen ten aanzien van wat we als raad nu moeten doen? Kunnen doen?
Ja, lijkt mij ook.
Okay. Smakelijk.
Ik raam me.
Ik hoop niet dat we alles door gaan schuiven op 25, dan wordt het nog druk. Rekenrente. Wat wordt er nu berekend aan aanzien, of wat hanteert u als rekenrente? 0%, 0,5%, 1%? Want dat is me nou niet helemaal duidelijk. Want de ene keer is dat, het zit verschillen in.
In de begroting staat inderdaad 1% structureel. Dus in de miljardenbegroting. Dat hebben we tot nu toe altijd zo aangehouden. Omdat we eigenlijk zeggen, well, ja, de rente is nu 0%. Maar als we hem op 0% zetten, dan zeggen we eigenlijk, de rente blijft eeuwigdurend op 0%. Hè? Dus waar ik zeg, in een miljardperspectief wil je hem eigenlijk wel 1% houden. Maar dat hebben we nu een paar jaar volgehouden. Maar eigenlijk zeggen we nu, die rente blijft nu zo lang laag. Want dat idee was toen de rente in één keer naar nul ging. Of langzaam naar nul ging. Ja, hij gaat ook wel weer een keer omhoog. Dus we houden hem gewoon op 1%. Maar goed, de vraag is wel of we dat vol kunnen houden. Of niet die 1% eruit moeten halen. Overigens is het wel zo dat, omdat we natuurlijk ook veel van onze reserves ingezet hebben. De liquiditeitspositie ook een stuk lager is en die renteopbrengsten ook niet zo heel hoog meer zijn. Dus het gat wat dan in de begroting valt, dat is niet zo groot meer. Ook nu met de inzet van de reserve toevoeging exploitatie, daarmee boeken we ook een stukje rente af. Dus heel veel renteopbrengsten staan er niet meer in de begroting.
Maar wanneer is het besluit dan om te zeggen van nou dat doe ik 0,5% of nul?
Nou, in deze kaderbrief hebben we nog op 1% laten staan. Dus in deze begroting houden we hem nog wel op 1%.
Heer Kolen.
Dank u wel, voorzitter. Met het gevaar dat het eigenlijk een vraag is voor de 25e. We hebben een aantal vragen gesteld waarvan ik nu begrijp, nou, die zijn meer geschikt voor de 25e. Maar wij zaten een beetje met de scenario's. Hè. Er zijn 4 scenario's worden gegeven in een kaderbrief. Waarvan wij denken van, is dat nou in beton gegoten dat je een van die scenario's kiest? En waarom is specifiek voor die tweede scenario gekozen?
Wethouder?
Wij willen u transparant aanbieden eigenlijk ook de dilemma's die we hadden. En wij stellen u dan voor, zoals ik al zeg, wij stellen u voor om met scenario 2 verder te gaan. Juist omdat we de balans willen vinden tussen enerzijds solide begroten, maar tegelijkertijd ook de andere ambities duurzaam en sociaal, om die ook zo goed mogelijk intact te houden. Dus die balans willen we vinden. En daarom hebben wij scenario 2 als voorkeursscenario aan u voorgesteld.
Maar je zou ook nog een variant op de scenario 2 kunnen bedenken?
Dat is een mogelijkheid, ja.
Heer Mulder.
Dank u wel. Bij de natatie van de K-nota heb ik toch nog een vraag dat ik ook al schriftelijk gesteld, maar ik hoop dat u er toch nog even antwoord op wil geven. En dat helpt bij ons denkproces. Dat stel dat de corona en de herverdeling van het gemeentefonds er niet zou zijn geweest. Wat staat er dan in de K-nota en wat zou u dan adviseren aan de raad?
Wethouder.
Dat is een vraag aan de wethouder natuurlijk. Ja,
en natuurlijk.
Nee, heel lastig. Ik vind het heel moeilijk om als dan scenario's te presenteren, want dan gaan ze ook weer een eigen leven leiden. Dus daar ga ik me echt niet aan wagen.
Helder antwoord, de heer Van der Brink.
Dank u, voorzitter. Nog één vraagje bij de kaderbrief. Bij punt 2.5 over de risico's. Wat daar staat, er wordt gesproken over die korting die Leusden kan krijgen bij 50 euro per inwoner of 100 euro per inwoner. En dan staat het bijvoorbeeld dat bij 100 euro per inwoner 2,8 miljoen. Volgens mij zijn dat 28.000 inwoners en ik dacht dat we er 30 hadden. Dus waarom staat er geen 1,5 miljoen?
Ja, dat komt omdat het bedrag eigenlijk eerst is berekend. En dat was namelijk een percentage. Er is toen in februari is er informatie losgekomen via presentaties die mensen gezien hebben wat de impact zou zijn van deze herverdeling. En daar kwam toen uit dat de groepsgrootte waar Leusden in zit, zou 8% op achteruit gaan. En die 8% correspondeert met die bedragen. En toen is dat teruggerekend. Later werd gesproken over 50 euro per inwoner. Ja, dat was ongeveer 50 euro per inwoner. Dus die 1,4 miljoen, dat is 8% van onze algemene uitkering. Dus vandaar. Ik moest er ook even naar kijken van, hey, wat gek, maar dat is in ieder geval de achterliggende berekening.
Maar u kunt hem altijd inhuren. Dat is geen enkel probleem.
Voorzitter, dan wil ik toch nog even correctie maken vorige keer naar de wethouder. Toen had hij het over die 9 ton. En ik over een verkeerd bedrag, dat geef ik nog even toe. Het zou eerder een miljoen zijn, hè, want als we dat uitrekenen, kwam je op 990.000. Maar u had gelijk en daar zat ik even fout. Dank u.
Ik zou bijna vragen, wat zegt hij nou? Nee, dank u wel.
Even over nadenken of je me inhuurt.
Zo is het genoeg, voorzitter.
Gaan we een beetje toe naar de laatste vragen. De heer Mulder, gaat uw gang.
Ja, eigenlijk twee procedurele vragen. De ene gaat over de rol van de provincie. Daar zie of hoor ik heel weinig van, maar u natuurlijk heel veel. Dus ik was benieuwd, wat is hun rol en standpunt in deze? Hoe gaan ze daarmee om? En de tweede vraag is, volgende week zitten wij volgens mij met de meeste mensen weer bij elkaar om over het accountantsrapport te praten. Maar ik heb nog niks gezien, klopt dat?
Ik denk dat het klopt. Hij zal... nou ja, heel snel komt hij naar u toe. Maandag. Maandag, dat is hartstikke snel. Dus die komt, maandag komt hij naar u toe. Ja. Ja, ik heb ook wel eens met dat soort deadlines te maken. Wat ik merk, even in de volgorde van de tijd. De gedeputeerde van Financiën, die heeft... al in januari of februari heeft een brief gestuurd naar de minister dat hij zich zorgen maakt op basis van de begrotingscyclus die hij zelf heeft ondervonden. Daarbij heeft hij letterlijk ook een stukje van Leusden in zijn brief meegenomen. En die brief heeft hij geadresseerd aan de minister. Ik heb recent, dat was denk ik twee weken geleden, heb met alle wethouders van Financiën in een Teams of een Zoom meeting gezeten samen met de gedeputeerden. Daarin hebben wij met elkaar beleefd hoe we ervoor staan. Het zal u niet verbazen dat er ongeveer 25 gemeentes met bijna hetzelfde verhaal eigenlijk richting de gedeputeerden gingen. Ik vind het fijn dat hij zich op de hoogte stelt. Het is goed dat hij dat doet. Ik denk ook dat hij niet zal nalaten om zijn invloed en zijn mening aan te wenden. Want dat heeft hij eerder al laten zien. Dus daar ben ik blij mee. Tegelijkertijd denk ik dat het voor hem ook een hele worsteling zal zijn. Op het moment dat hij op 15 november de diverse begrotingen op zijn bureau krijgt. Want ik weet niet of u het bericht heeft gelezen van de gemeente Woudenberg van vandaag. Hoe zij waarschijnlijk naar de begrotingscyclus toe gaan. En andere gemeenten. Ik kan me voorstellen dat de gedeputeerde tegen die tijd wellicht flink aan de bak moet. En ik kan me niet voorstellen dat hij daar heel hard op zit te wachten.
Kan dat iets gespecificeerd worden over Woudenberg en waar die niet
nou,
op zit te
wachten? Nou, dat lijkt mij nu dus niet zo handig.
Stond in de krant.
Ik wil nog wel even aangeven dat volgende week in ieder geval bij de werkgroep, meneer Mulder, de ruimte hebben om per hoofdstuk er doorheen te gaan. Ja? Dus die ruimte is dan aanwezig. Ja? De agendas?
Ja, dank u wel, voorzitter. U vroeg hem nog één uitsmijter, waar ik eigenlijk vanavond nog niets of heel weinig over gehoord heb. In de scenario's waar we naartoe gaan in de toekomst, zijn de kosten zeg maar, die we straks als gemeente gaan krijgen om onze ondernemers en onze verenigingen met name om die weer up and running te krijgen. Kan u daar ook straks de 25e weer op bevragen, maar ik denk dat het ook goed is om dan een antwoord te hebben wat ook technisch van aard is en dat dat dan ook mee is genomen in het verhaal. Of zit dat er nu al in? Dan heb ik het verkeerd begrepen.
Ja, ik denk dat u het goed adresseert, dat wij ons voorbereiden dat we op 25 juni daar goed van antwoord kunnen voorzien.
Helder. Stukkenboom.
Ja, op het gevaar of dat het een politieke vraag is. Maar ik bedoel hem toch technisch. Neem dat van mij aan. Dat is de opmerking over dat voor een aantal prioriteiten binnen de huidige begrotingspositie geen middelen beschikbaar kunnen stellen. En dan worden de brandweerpost, Leuzencentrum en de Korf genoemd. Gewoon een technische vraag. In de huidige begroting zitten wel ook besluiten om die ontwikkelingen te gaan voorbereiden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want dat is toch een desinvestering als we nu al zeggen dat als dat rapport er is, dat we dat niet kunnen uitvoeren?
Ik probeer hem eventjes. Ik vind van de brandweerkazerne vind ik hem lastig. Ik weet niet precies, zeg ik maar heel eerlijk, hoe die in de cyclus staat. Als het gaat over de Korf, dan kan ik hem iets specifieker. Daarin staat nu in de voorjaarsnota staat wel het voorstel om. Ik meen rond de 2 ton om dat te reserveren of te bestemmen om een plan te gaan fabriceren. En dat is slechts het plan. Dat betekent nog niet dat je daarna een uitvoering kan gaan doen. Dat staat in de voorjaarsnota en daar kunt u over besluiten. En ik heb daar geen mening over.
Maar ook niet in technisch opzicht, want dat, ja, dan benut je 2 ton, maar in de wetenschap dat je het plan wat dan ontwikkeld wordt voor veel geld, zeg ik even simpel, ja, dat je die gewoon in de la ligt.
Ik blijf daar toch behoedzaam in het antwoord. Wij hebben een opdracht van de Raad gekregen om een goed plan te fabriceren en dan zijn wij als bestuur degene die zeggen van nou, dat gaan we dan toch doen en dan leg ik hem toch bij u neer.
De 25e begrijp ik.
Heer Kramer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk nog 2 vragen. De eerste vraag, voor zekerheid. Ik neem aan dat al onze vragen die we hebben ingediend voor de 25e zal worden beantwoord. En de tweede vraag was, er zijn wat correcties geroepen. Die worden dan, neem ik aan, ook naar ons toegestuurd. En als derde laatste vraag. Als we kijken naar al onze wettelijke taken die wij moeten doen als gemeente, los van alle extra's, hoe zit dan onze begroting in elkaar? Dus als je alleen maar focust op datgene wat wij als gemeente moeten doen, hoe ziet dan die begroting uit?
Krijgen we precies datgene waar we het voorstel toe doen voor volgend jaar. Wat zijn de kerntaken van een gemeente? En om hem maar heel extreem te noemen, zijn heel veel taken zijn geen kerntaak van een gemeente. Ja, paspoort uitgeven, grasmaaien, wegenonderhoud, dat soort elementen. Sociaal domein zijn wettelijke taken, omgevingswet, de vergunningen, toezicht houden, handhaven. Daar blijft het dan zo'n beetje toe beperkt. Maar dan worden we gewoon een uitvoeringsorgaan van datgene wat er aan taken ons opgedragen is.
Wie heeft er een laatste vraag? Ik gooi hem maar omhoog. Wie? Nee? Oké. Okay. Gaat u gaan.
Nee, drukken. Ja, dan ga ik eigenlijk helemaal terug naar de jaarrekening. En dat is naar aanleiding van wat de heer Kramer zei over nog een aantal zaken die nog gedaan moeten worden, zeg maar. Ik heb niet, het bedrag heb ik inmiddels wel gehoord, maar ik heb niet kunnen ontdekken over welke zaken we het dan hebben.
Ja.
Pagina 10.
Pagina 10 staan ze.
Letterlijk genoemd.
Ja.
Oké, dan heb ik het eroverheen gelezen. Dank u wel.
Het antwoord is klaar, ja? Oké. Rest mij u allen ontzettend te bedanken, maar ik wil ook zeker de ambtenaren ontzettend bedanken. Ik weet dat ik af en toe overal tegenaan schop en dat je een heel andere volgorde neem. Maar het zij zo, dan loopt het allemaal wat makkelijker. Maar ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. De wethouders die worden gewoon betaald daarvoor, dus dat scheelt. Ontzettend bedankt. Ga voorzichtig, niet met z'n allen tegelijk door de deur naar buiten. 1 voor 1, ja. En jullie ook ontzettend bedankt. En tot de volgende keer dat we weer fysiek maar weer eens een keer verder mogen. Hartstikke mooi, dank jullie.